Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Dat was natuurlijk vooral de spelen van Us Epke Udlemmer.
Ja, weet jij nog waar je was toen je dit zag? De gouden medaille?
Ja, ik zat volgens mij thuis voor de televisie. Gewoon op de bank.
Jeroen Dubbeldam ziet hem daar ook en denkt, misschien is dat wel een goed paard voor mij.
Die schimmel wil ik wel tussen mijn benen.
Je zat echt te wachten tot je het kon zeggen.
Het is toch Pieter van de Hogeband. Hij wint goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Hassel, los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Het komend jaar bereiden wij ons samen met jou voor op Parijs 2024. En samen gaan we daar de leukste Olympische Spelen ooit van maken.
Ja, want we hebben nog 296 dagen. En in die 296 dagen duiken wij in de geschiedenis. En we kijken heel veel sport. En we leren ook weer nieuwe dingen over allerhande onderdelen. Zodat jij de ultieme voorpret hebt. En wij zelf ook. Hè? Mm-hmm. En dat je straks ook een heel goed Olympisch bankzitschema hebt.
Ja, ideaal. Deze week gaan we turnen.
Ja!
Ja, het is natuurlijk voortdurend op tv nu. Met het WK in Antwerpen. Dus we hadden even gevraagd aan al onze luisteraars op Instagram. Waar we het zeker over moesten hebben in de turnaflevering. En daar kwamen een hele hoop beroemde namen voorbij. Ik ben weer in allerlei wiki rabbit holes gedoken.
Lekker.
Vitaly Cherbo, de Wit Rus, die in Barcelona 6 gouden medailles won. Waarvan 4 op 1 dag.
Jeetje.
Oksana Chusovitina. Die tussen Barcelona 1992 en Tokio 2020
zo.
Aan liefst 8 Olympische Spelen deelnam. Namens 3 verschillende landen.
Jeetje.
Mensen wilden meer weten over de puntentelling, over de trucs die inmiddels zijn verboden. En natuurlijk over de sterren. Epke Zonderland en Simone Biles.
Snap ik helemaal. Maar laten we dan in deze aflevering een soort van basisaflevering doen, Willem.
Ja, een soort Turner 101. Wat moet je weten als je naar Turner kijkt?
Dan komen al die grote namen komen het komende jaar allemaal nog voorbij.
Ja.
Als we maar even de basis duidelijk hebben van waar hebben we het nou eigenlijk over.
Mm-hmm. Ja.
Maar goed.
Hey, Nienke, jij wil het graag over schimmel hebben?
Ja, ik wil het. En dan niet over Oostersnel of Amerigo. We gaan in het Chef de Mission Museum een plekje vrijmaken voor de Schiem.
Och, Jeroen Dubbeldam, toch?
Jeroen Dubbeldam, Sydney 2000.
Ja, schitterend.
Nou, er zit een prachtig verhaal aan dat paard vastgekleefd.
Mm-hmm.
En dat wil ik graag in het museum zetten.
Nou, superleuk.
We hebben op de vorige aflevering ook een rectificatie gekregen van Frank de Graven. Met AE, dus ik denk niet onze voormalig minister.
Nee, met oranje met een rietje.
Ja, precies. Owen Schumacher. Hij had een rectificatie over breakdance.
Ja, zo noemde ik het de hele tijd. Breakdance. Ja,
maar je moet dus eigenlijk breaking zeggen. Dat is de historisch correcte benaming. Maar de media die hebben de term breakdancing bedacht. Om duidelijk te maken dat het over een dansstijl gaat. Ja. Vertelde Frank ons. Dus Frank, bedankt, want dat wist ik niet.
Het klopt, ik had het even gecheckt. Maar in Parijs 2024 wordt het ook officieel aangeduid als breaking.
Breaking.
Ja.
Nou,
wat
dan
lastig is als er bijzonder nieuws is, dacht ik al, over deze sport.
Breaking, er is nieuws over breaking. Heeft iemand zijn enkel verstuikt?
We kregen ook nog 2 nieuwe suggesties voor een Fransoos die het Olympisch vuur zou kunnen aansteken. Er was Geert, die tipte Victor Wembanyama. Dat is een hele talentvolle basketballer die dit jaar als eerste gedraft werd door de San Antonio Spurs. Ik dacht, ja, interessante naam, wel een beetje jong. En heeft natuurlijk is vooral een talent nog, maar zal wel in ieder geval iemand zijn die even met het vuur rond mag lopen,
Ja. En ik krijg dan meteen zin in een basketbalaflevering.
Ook dat. Ja, ja, ook dat. Team USA bijvoorbeeld.
Ja.
En Renaud Lavillenie werd genoemd. Dat is een Olympisch kampioen polstok hoogspringen in 2012. Een beetje de opvolger van Sergej Bubka en de voorganger van Duplantis.
Ah ja, oké. Okay.
Dat polstok hoogspringen heeft altijd soort tijdperken. En dat Lavillenie is nu voorbij. Maar die zou een mooie bekroning zijn als hij dan het vuur mag aansteken. Goeie suggestie.
Ja, ik vind dat we nu al zoveel suggesties hebben gedaan. We hebben het IOC behoorlijk wat werk bespaard. Dus graag gedaan. Oké, Willem. Turnen 101, waar beginnen we dan?
Ja, wat ik al zei, we kregen echt superveel leuke suggesties. Epke Zonderland en Simone Biles, die werden het vaakst genoemd. Daar komen we straks allebei. En bij de puntentelling en bij de trucs die inmiddels zijn verboden. Maar laten we bij het begin beginnen. In de eerste Olympische Spelen deden de Nederlandse mannen mee in het turnen. Dus 1896. En ik kwam namen tegen uit 1908 in Londen. Een Michel Biet, een Constantijn van Dalen, een Salomon Konijn en een Isidore Goudeket.
Mm-hmm.
En zeker aan die laatste namen hoor je eigenlijk al, turnen was toen een hele populaire sport onder het Joodse deel van de Nederlandse bevolking. En waarschuw ik maar vast, dat loopt met de tijd die komen gaat natuurlijk niet zo goed af. Want de mannen waren verdienstelijke turners, maar vanaf Amsterdam 1928, zoals je weet, het begin van alles.
Het alfa en omega van deze podcast zo'n beetje.
Precies.
Ja?
Toen mochten er dus voor het eerst ook vrouwen deelnemen aan het turntoernooi. Of eigenlijk aan gymnastiek, zoals het toen heette. En Nederland deed toen mee met zowel een dames- als een herenploeg. En voor de dames was er dan een groepsoefening met en zonder gereedschap, heette dat dan. En dan heb je het over knotsen en touw.
Oh, wauw.
Ze moesten een paardensprong doen en een gymnastiek toestel naar keuze. In de buitenlucht op het middenterrein van het Olympisch Stadion hier in Amsterdam. En die dames wonnen goud. En dat was eigenlijk het grote succes van een van de grote successen van de Olympische Spelen van 28. Die dames die ga ik even benoemen. Koos Stelma, Mien van den Berg, Ali van den Bos, Annie van der Vecht, Nel van Randwijk, Hendrika van Rumt, Stella Achterribbe, Ans Polak, Lea Noordheim en Judekje Simons. En die werden gecoacht door Gerrit Klerenkoper. Dat was een voormalig diamantslijper. Die later roem vergaarde omdat hij vanaf 1931 een eigen radioprogramma had bij de VARA.
Oh.
En daarin zond hij dagelijks gymnastieklessen uit. Dus het was eigenlijk een soort voorloper van Nederland in beweging met Barbara Delor.
Wat leuk.
Die duizenden Nederlanders echt in beweging bracht. Dan zei hij, luisteraars, staat u al aan klaar? En dan ging het los met de gymnastieke oefeningen.
Wauw.
En dit team won dus goud in Amsterdam. En hoe bijzonder dat was, dat blijkt wel uit de geschiedenis. Want het zou dus tot Epke Zonderland en Londen 2012 duren voordat er weer een gouden medaille was voor Nederland en het Nederlandse turnen. En dan heb je het dus over 84 jaar later.
Okay.
En ik gaf net al een waarschuwing, want we hadden het in onze aflevering over Amsterdam 1928 natuurlijk ook over de donkere wolken die zich na 28 samenpakten in Europa. En deze turnploeg die staat daar wel een beetje symbool voor, cru genoeg. Want van de 12 leden van die gouden turnploeg, dus het waren dus de 10 basisturners en 2 reserves, waren er dus 5 van Joodse afkomst. En 4 van hen, Stella Achterribbe, Ans Polak, Lea Noordheim en Judekje Simons en ook hun coach Gerrit Klerenkoper, die werden tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord in Auschwitz en Sobibor. Onvoorstelbaar verdrietig natuurlijk. En ook wel een tikkie pittig om hier naar door te gaan.
Als je daar meer over wil lezen, Erik Brouwer heeft een heel mooi boek geschreven. Dat heet Spartacus.
Mm-hmm.
Erik Brouwer, de fantastische sportschrijver. Dat gaat echt over het Joodse turnen van voor de oorlog. En ook hoe het met deze vrouwen en mannen is gegaan.
Ja.
Het is een verdrietig verhaal, maar dat boek is een aanrader.
Mm, ja. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in Nederland wel nieuw elan, ook bij het turnen. Je zag een explosieve toename van leden, de verenigingen met name op het platteland, die groeiden als kool. Er was een enorme uitbouw van het wedstrijdsysteem, van recreatiesport. Dat was dan de gymnastiek en de wedstrijdsport, dat was dan turnen. Al vertaalde het zich in die jaren, of in die decennia, eigenlijk nooit in Olympische medailles of opvallende Olympische prestaties. En zeker de jaren 70 en 80, die werden echt gedomineerd door het voormalig Oostblok, de Sovjet en Japan. Wel 2 namen uit die lange periode, na de Tweede Wereldoorlog, van de relatieve droogte in het Nederlandse turnen, die mensen misschien wat zegt. Zeker als je een beetje uit die generatie komt. Ans van Gerwen, die won werd in 1972 in München met de Nederlandse ploeg 9e. En werd 19e in de meerkampfinale. En daarmee was ze en dat zegt ook veel, de beste West-Europese deelnemster.
Jeetje.
19. En dat werd dus ook heel hoog aangeslagen, dat succes. Want ze werd eigenlijk in 72 uitgeroepen tot de meest opvallende Nederlandse Olympische deelnemer ook. En sportvrouw van het jaar. Dus het werd hoog aangeschreven, maar ja, ze werd maar 19.
Zo, ja.
Later, 1992, die naam zegt jou denk ik wel iets, Elvira Becks.
Oh ja.
Ja. Die nam deel in Barcelona, maar die won bij die gelegenheid geen medailles. Maar was wel in begin jaren 90 het boegbeeld van het Nederlandse turnen. En eigenlijk zat de eerste van een nieuwe opleving van turnen in Nederland. En uit die opleving kwamen ook namen als Verona van der Leur. De Gouden Lichting, zoals die heet, met Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabrielle Wammes. Die ook later in een heel berucht interview in Helden en in docu's als Mist en de Gouden Lichting heel echt snoeihard uithaalde naar het trainingsregime en de coaches uit die tijd.
Was het zeg maar in de jaren 60 en 70, was turnen meer een soort van, dat vooral mensen dat deden als gymnastiek, weet je, een soort van Nederland in beweging, ik wil graag lenig blijven, dus ik doe aan gymnastiek. Maar dat het niet iets heel professioneels was in Nederland, het niet professioneel werd aangepakt? Of,
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is in ieder geval zo dat het in het Oostblok en in de Sovjet-Unie en in Japan kennelijk beter, daar waren ze in ieder geval fanatieker.
Oh ja.
En ik vermoed dat dat ook wel iets met de trainingsregimes en in sommige landen dopinggebruik te maken had.
Mm-hmm.
Maar wij kwamen er in ieder geval niet aan te pas.
Nee.
Maar goed, Elvira Becks dus, die deed dus mee aan de Olympische Zomerspelen van 92. Eindigde op de 22e plaats, wat de beste Nederlandse prestatie was sinds Ans van Gerwen in 1972. En dan duurt het tot 2012 voordat Céline van Gerner zich als eerste Nederlandse turnster kwalificeert voor een Olympische finale. Op 2 augustus turnt zij de finale van de meerkamp. Wordt 12e en daar verbetert ze dus de prestatie van die Ans van Gerwen. En wordt eigenlijk de beste Nederlandse turnster ooit in een individuele meerkamp op de Olympische Spelen. Maar ja, 2012. Niemand heeft het over Céline van Gerner.
Nee!
Want, sorry Céline, dat was natuurlijk vooral de spelen van Us Epke Uitlemmer.
Ja, weet jij nog waar je was toen je dit zag? De gouden medaille?
Ik zat volgens mij thuis voor de televisie. Gewoon op de bank.
Ik weet nog dat ik... Ik was met een kennis van mij op weg naar de Gentse feesten. Om daar de Beach Boys live te zien. En we zouden met de auto, maar we zaten met autopech. Stonden we bij een... Volgens mij was het een garage in Breukelen. Mm-hmm. Of all places. Daar zaten we te wachten dat de auto gerepareerd zou worden. En hebben zo op zo'n piepklein telefoonschermpje hebben we de finale zitten
gekeken.
Kijken met z'n tweeën.
Ja.
Dus altijd als ik de Beach Boys hoor, moet ik ook weer aan Epke Zonderland denken. En als ik pech heb met mijn auto, moet ik ook altijd denken aan Epke Zonderland.
Nou ja, volgens mij zat ik gewoon op de bank met een zak chips te kijken. Maar ik wel, dit is natuurlijk een van de legendarische fragmenten uit onze Olympische geschiedenis. Iedereen kan zich natuurlijk ook met dank aan het commentaar van Hans van Zetten prima herinneren hoe dat ging.
En hij doet zijn hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9. Dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen. En dan is alles beslissend. Nu de afsprong. De afsprong. Dubbel salto. De Flying Dutchman. En hij staat. Hij staat. Het is ongekend. Epke Zonderland heeft hier de oefening van zijn leven geturnd. Hij staat. En iedereen, en ik sta ook. Ik ga helemaal uit mijn dak. Het is ongelooflijk wat Epke Zonderland hier laat zien.
Ja, dat was dus eigenlijk de conclusie. Want al blijven de heren in de turngeschiedenis heel erg achter bij de dames. Het is dus wel Epke die voor het eerst sinds 1928 goud pakt op de rekstok. Ja, was vast ook groot feest in Friesland, gok ik.
Zeker, en ja, ik heb ook heel veel zin om een grote aflevering over Epke te maken. Ik hoop dat hij ook een keer te gast wil zijn. Want het verhaal daar naartoe is ook mega interessant. Want
ja.
Het lijkt me heel erg lastig als je als solist, zeg maar, je moet handhaven in zo'n wereldtop in een land dat eigenlijk helemaal niet zo turn-minded is.
Nee. Ja, nee, dit is precies. Dat is waanzinnig. Ja, we hebben het hier dus over 7 augustus 2012 in Londen. Dan wint hij dus goud op de rekstok. En zijn oefening omvatte onder meer de Kasina-Kovac-Kolman combinatie.
Ja. Ja, ja.
Dat is dus, ik doe het nu even voor hier aan de deurpost.
Ja.
Achtereenvolgens een dubbele salto gestrekt met hele schroef. Een salto gehurkt en een salto gehurkt met hele schroef zonder tussenzwaai. En die elementen, bij Zonderland dus in een combinatie van drie, die worden dus altijd genoemd naar de mensen die ze voor het eerst hebben uitgevoerd. Vandaar dat ze zo heten. Dus Simone Biles had bijvoorbeeld vier elementen naar zich vernoemd gekregen. Maar is nu in Antwerpen, heeft net weer een nieuwe techniek laten zien. En heeft er nu dus vijf eigen elementen. Zij landde de Jurchenko Double Pike. Dat was dus het begrip wat de afgelopen dagen rondzong in Antwerpen. De Jurchenko Double Pike. En Simone Biles die voor het eerst ging uitvoeren. En het grappige was, ik kwam dus op de Wikipedia pagina van Simone Biles. Daar staat een heel lijstje met allerlei bijzondere elementen die zij ooit heeft uitgevoerd. En het grappige was, ik kwam daar dus een Nederlandse naam tegen.
Oh.
En de eentje die we kennen bovendien, de Van Leeuwen. En die is dan weer genoemd naar Laura Van Leeuwen, Nederlandse turnster aan het begin van dit millennium. Die dit element dus bedacht had voor ongelijke leggers. Geen familie van onze showrunner Maaike, helaas. Tegenwoordig wel tandarts in Den Haag voor de liefhebber.
Dat is toch fantastisch dat je bij Tandarts van Leeuwen, dat je dan
ja.
dat jouw tandarts kan zeggen, ik heb iets gedaan wat Simone Biles heeft overgenomen.
Ja, dat lijkt me echt te gek.
Fantastisch.
Ja, tandartspraktijk Klingendaal.
Oké.
Mocht je interesse hebben. Ja. Maar goed, Epke Zonderland is op dat moment eigenlijk de enige persoon die ooit dus een drievoudig vluchtelement in een wedstrijd had uitgevoerd. En de eerste turnkampioen sinds de dames van 28, maar die oefening van Zonderland die werd natuurlijk, zei ik net al, ook beroemd door dat legendarische commentaar van Hans van Zetten. Je hoorde hem al in de intro. En net ook weer de turncommentator van de NOS. Van Zetten, die was wel echt turnen. Zijn ouders waren turner. Hij werd zelf ooit tweede bij een NK op de Meerkamp. Raakte geblesseerd. Werd trainer bij ProPatria. Een legendarische vereniging. Uit Zoetermeer. Werd later coach van Jong Oranje. Het Nederlands dames turnen in de jaren 80. Maar wel een beetje pijnlijk, want hij is gestopt als commentator inmiddels. Uit datzelfde verhaal in Helden, dus waarin die Harmes en Van Gelder en zo vertelde over de misstanden in in hun trainingsregime. Werd eigenlijk duidelijk dat ook dat Van Zetten als bondscoach in 2012 ook een tegenonderzoek was begonnen. Tegen hun beschuldigingen over geestelijke en fysieke mishandeling. Met eigenlijk als doel om dat te ontkrachten. Hij wilde daarmee de naam van trainer Frank Louter, met wie hij jarenlang werkzaam was geweest bij die turnclub ProPatria, zuiveren. En hij zat eigenlijk, hij kwam daar niet lekker uit dat hele schandaal. Hij noemde het dat de klachten van die dames rancune van een eerst veelbelovende en vervolgens verloren gegaane generatie.
Oei.
En gaf over Vera van der Leur nog...
Verona
van der Leur, sorry. Kreeg hij nog een hardere veeg uit de pan. Want hij zei, al die hijsa is vooral goed voor haar reputatie als pornoactrice.
Oh, jemig.
Daarvoor heeft hij wel zijn verontschuldigingen aangeboden. Ook al omdat het midden in de tijd was dat de turnschandalen in meerdere landen één voor één boven water kwamen. En er ook in Nederland steeds meer bekend werd. Maar het blijft toch wel een beetje moeizaam.
Je ziet dan ook dat iemand misschien te ingekapseld is in het wereldje. Dat je er ook helemaal niks objectiefs of zinnigs meer over kunt zeggen. Omdat je gewoon, je bent de turnwereld geworden. Weet je? Dan past eigenlijk alleen maar gewoon stilzwijgen en zwijgen terwijl je geschoren wordt. Want kijk eens maar eens wat er uitkomt van mensen die van buitenaf kijken naar jouw biotoop. En daar hun conclusies aan trekken van dit is niet gezond. Dat kun je zelf al lang niet meer zeggen natuurlijk.
Nee. Ja. Hans van Zetten blonk niet uit in zelfreflectie, laat ik het zo zeggen. Maar goed, laten we liever even teruggaan naar Us Epke.
Mm-hmm.
Want wat ik dus vet knap vind is dat Zonderland bepaald geen eendagsvlieg was. En dat zou je als niet fervent turnvolger zomaar ook wel eens kunnen denken. Want zo'n Olympische titel, dat is natuurlijk wat alle aandacht naar zich toe zuigt. Maar in de jaren, 2 jaar na Londen, wordt hij eerst 2 jaar wereldkampioen op de rekstok. Dan komt 2015, wat voor hem vooral een jaar is vol blessureleed. Tijdens de Spelen in 2016 in Rio weten we eigenlijk allemaal wel wat er gebeurde, denk ik.
Ja.
Hij viel in de finale op de rekstok.
Schrikkelijk.
De foto die van boven afgenomen is dat hij op de mat ligt, zeg maar, met zijn armen zo gespreid. Heeft heel lang bij ons op de koelkast gehangen.
Oh, dat snap ik echt heel goed. Ik wilde net zeggen, want dat is er eigenlijk eentje voor in een lijstje, inderdaad.
Ja.
Maar op de koelkast kan ook.
Ja, precies. Je kon hem overal op laten vallen, Epke. en was daarmee dus kansloos voor goud. Maar de echte veerkracht, vond ik, was dat hij in 2018 op het WK in Doha weer wereldkampioen werd. Dus hij roverde zijn wereldtitel 6 jaar na de Spelen, na allerlei tegenslag. Nou, dan ben je wel een echte grote.
En dit alles naast een studie geneeskunde, hè?
Ja.
Het is ook niet dat hij fulltime met het turnen bezig is geweest. Hij is nu gewoon arts.
Ja, En vader kost ook veel tijd.
Ik vader, inderdaad. Ja, klopt.
Ja. Nou ja, hadden we op Zonderlandstitel 84 jaar moeten wachten. De volgende kwam al 4 jaar later. Want Nederland kon toen een heel damesteam afvaardigen naar Rio de Janeiro. Met Celine van Gerner, die we al eerder benoemden. De tweelingzussen Lieke en Sanne Wevers. Vera van Pol en Etora Torsdottir. En die schreven eerst al samen een Nederlandse turngeschiedenis. Dus voor het eerst weer als team de teamfinale te halen en daarin vervolgens 7e te worden. Maar de echte verrassing kwam natuurlijk pas later. Want Sanne Wevers, net als Epke, geboren in Friesland en net als Ellen van Lange uit aflevering 1 opgegroeid in Oldenzaal. Mm-hmm. Tweelingzus van Lieke Wevers, ook al turnster, had dus de Spelen van 2012 gemist vanwege een blessure. Ze had een hele zwakke rechter enkel. Werd op het WK in Glasgow in het jaar voor de Spelen tweede achter Simone Biles op de balk. Maar was niet per se de grote favoriet. Kwalificeerde zich als 4e van de 10 voor de Olympische Spelen op de balk. Achter dus onder meer Simone Biles en Lori Hernandez. En dan komt die magische finale. Want Biles is geweest, heeft een foutje gemaakt. Als ze na een salto net niet van de balk afvalt. Sanne Wevers turnt vervolgens haar beste oefening ooit. Met een aantal pirouettes. Dat is haar grote specialiteit. Ze kan de drievoudige pirouette op de balk. Nou, dat
is zo'n balk is smal, hè?
12 centimeter, meen ik.
Niet veel.
Ja, nee. En die pirouette is echt. Nou ja, het is echt. Als je het ziet, is het echt magisch. En dan vervolgens. Ja, iedereen ziet. Dit is een fantastische oefening. Maar dan komt het juryberaad. En ik heb dat gisteren nog eens terug zitten kijken. Dat duurt echt minuten. Hemeltergende minuten. Waarin zeg maar spannend is. Gaat ze, de vraag is, gaat ze Biles voorbij? En hoeveel voorsprong pakt ze dan? Nou, ze krijgt dan een score van 15,466. En dat is haar hoogste score op de balk ooit. Over living up to the moment gesproken.
Nou,
in de Olympische finale op jouw favoriete onderdeel. Je beste oefening ooit turnen. Dus nou ja, iedereen is al hartstikke blij. Maar die Hernandez, die komt nog. Die turnt ook een prachtige oefening, maar scoort net iets minder dan Sanne Wevers. En dan is er dus het goud voor Sanne.
Sanne Wevers aan de beurt. 24 jaar geleden geboren in Leeuwarden. Ze begint met een super opsprong. Ze neemt alle risico's. Het is ongekend, vlekkeloos uitgevoerd met die spagaatsprong. Nu komt nog de afsprong, de Auerbach salto met een hele schroef. Hier is die. Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Dit is ongekend. En u kunt inderdaad het glas, u kunt posten op elkaar. U kunt een feestje gaan bouwen in Nederland. Ja, goud voor Sanne Wevers. Het is ongekend. Jongen.
Ja, ook echt heel bijzonder dat ze hier dus Simone Biles versloeg. Want die had net goud gewonnen in de allround. Individueel en als onderdeel van Team USA. Op paard. En was ook dus wereldkampioen op dit onderdeel, balk. En was dus echt in de vorm van haar leven.
Ja.
Dus ook als je kijkt naar het staartje van damesturnen in Rio, dan zie je overal Simone Biles staan. Behalve bij de balk, daar staat Sanne Wevers.
Dus het is eigenlijk, zeg maar, zij was toen al in de prime, Simone Biles. En ja, ze heeft 1 kruimel laten vallen en die is heel handig
opgesmikkeld door,
Wevers, ja,
door Sanne Wevers.
Ja.
Ja. Ja, we kunnen het natuurlijk niet hebben over wat er daarna gebeurde. Want de turnbeerput ging in die jaren daarna, na 2016 in Rio, behoorlijk open. Dat echt verschrikkelijke verhaal uit de VS. Over sportarts Larry Nassar, die uit functie gezet is als medicus naar meerdere meldingen van misbruik. Onder meer Olympisch kampioenen Michaela Maroney, Simone Biles zelf en Ailey Reisman, die gaven aan seksueel misbruik te zijn door hem. En die Nassar wordt uiteindelijk veroordeeld voor, hou je vast, het seksueel misbruik van 265 jonge vrouwen en meisjes.
Jemig.
In het turnen gedurende zijn 18 jaar als teamarts van Team USA.
Oh, wat
onvoorstelbaar.
Echt verschrikkelijk.
Ja, als je daar meer over wil weten, staat op Netflix Athlete A. Dat is een documentaire over dit schandaal. Maar ja, echt verschrikkelijk. In Nederland komt er ongeveer rond dezelfde tijd een andere zaak aan het rollen. Er is eerst de documentaire Turn. Van een moeder die een documentaire maakt over haar zoon, een jonge zoon die goed is in turnen. En zij reflecteert eigenlijk op de cultuur, de sportcultuur waarbinnen die jongens en meisjes opgroeien.
Ja.
En stelt daar echt een heleboel kritische vragen bij. En dat lijkt eigenlijk een soort trigger te zijn voor een heleboel andere verhalen. En vooral verhalen over allerlei misstanden. Dus je krijgt dan documentaires als Mist en De Gouden Lichting. Een artikel in Helden. Waarin het echt gaat over de keiharde trainingsmethode in de turnwereld, het effect daarvan op jonge kinderen en ook dus steeds meer meldingen van turnsters, voormalig turnsters en nog actieve turnsters over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat dan onder meer over echt beroemde turncoaches als Gerrit Beltman, die zijn wangedrag heeft bekend en diepe spijt heeft betuigd, maar daardoor ging een heleboel aan het rollen, omdat hij bekende dat het klopte wat ze vertelde. Frank Louter, die ik net al noemde bij ProPatria, maar ook Vincent Wevers.
De vader van.
Louter wordt bijvoorbeeld door 9 meldsters beticht van fysiek geweld, het straffen van turnsters, het creëren van een angstcultuur, het negeren van blessures, het aanwakkeren van eetproblemen, structureel schreeuwen en schelden tegen, let op, kinderen van een jaar of 7 à 8. Maar omdat er geen incident bewezen wordt geacht en het allemaal voor 2012 heeft plaatsgevonden, volgt er geen straf of schorsing. Dat is eigenlijk wat je de hele tijd in deze zaken ziet. Dat het misbruik eigenlijk wordt teruggebracht tot een incident in de tijd. Dat eigenlijk niet per se hard bewezen kan worden. Wat eigenlijk geen recht doet aan die getuigenissen. Die veel meer gaan over het systemische karakter van dat misbruik. En die cultuur van grensoverschrijdend gedrag. Die wordt eigenlijk steeds benoemd. Van dat die bestaat. Dat wordt erkend. Maar eigenlijk alle aangeklaagden. Die worden ook vervolgens weer min of meer vrijgepleit. Doordat ze zeggen ze zijn opgeleid binnen deze cultuur.
Alsof zeg maar een cultuur een soort van mist is. Die boven een landschap hangt.
Ja.
En waar niemand verantwoordelijk voor is. Want niemand heeft de mist die kant opgeblazen, bij wijze van spreken. Maar terwijl een cultuur wordt in stand gehouden door pilaren die de maat zetten en die dus ook succes hebben. En dan kunnen zeggen, maar wij hebben succes om dit en dit. Wil jij het hoogste bereiken? Dan is dit wat we doen. Dan ga ik tegen een 7-jarige zeggen van, jij wordt een beetje te dik. Ga jij eens even letten op je eten? Of jij hebt op de balk niet goed gepresteerd vandaag. Dan ga ik je 2 weken negeren.
Ja.
En als je dan eindelijk door hebt wat ik wel wil, dan geef ik je weer aandacht. Als je weer doet wat ik zeg.
Het is echt God geklaagd. Overigens ook nog, ik kwam een aantal van uitspraak tegen waarin iemand werd vrijgepleit omdat hij in het licht van de grensoverschrijdende cultuur kon de beklaagde gezien worden als iemand die gematigd was.
Oh ja. Er waren ergere, dus dan hoeven we deze kleine vis niet te pakken.
Zeg maar. Nee, over hoe onbevredigend dat ook voor die slachtoffers moet zijn. Dat is echt overduidelijk. Frank Louter, is een van de meest genoemde namen, is nu overigens bondscoach van de Duitse vrouwen.
Oh ja.
Want waarom ook niet?
Nee, tuurlijk.
Maar ook dus Vincent Wevers, die na de overwinning van zijn dochter in Rio nog wordt uitgeroepen tot coach van het jaar. Die wordt beschuldigd door oud-turnster Joy Goedkoop. Die vertelt dat Wevers haar dus als jong meisje in Oldenzaal heeft mishandeld. Heeft geslagen en geschopt. Niet dagelijks, maar het kleineren, boos worden en negeren gebeurde wel dagelijks. En dat is eigenlijk reden voor de turnbond om het contract met hem, die turncoach Wevers, niet te verlengen. Er wordt ook een onderzoek naar hem gestart. En dat heeft natuurlijk ook allerlei gevolgen voor de rest van de familie. Dus Sanne Wevers stopt met de Nederlandse ploeg na een conflict dat ze heeft met Vera van Pol, die na de Spelen in Rio ook een kwaad interview heeft gegeven in de Limburger, waarover ze klaagt over de familie Wevers en hun gedrag. Wevers start met haar vader en haar zus een eigen professionele turnploeg. En neemt na de Spelen in Tokio vervolgens ook een pauze. Omdat ze naar eigen zeggen zegt dat haar sport kapot is gemaakt in de afgelopen tijd. En ze de liefde voor de sport kwijt is.
Jeetje.
Ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Want ik kan me echt ontzettend goed voorstellen hoe ingewikkeld de situatie is waarin zij zich bevindt. Sanne Wevers dus. Mm-hmm. Want het is natuurlijk je coach. En het zijn je teamgenoten. Maar het is natuurlijk ook je vader.
Ja.
Dus ga er maar aan staan om daar een weg in te vinden. En te midden van hoe ingewikkeld het is, vind ik dat ze dat niet eens zo slecht heeft gedaan, eerlijk gezegd.
Maar ik vind het wel opmerkelijk dat ze zegt dat haar sport kapot wordt gemaakt. Terwijl...
Ja.
Weet je, zij is, als je 100 mensen pakt, dan zullen er dus 98, misschien 97 hebben gezegd. We helpen de sport vooruit door nu deze beerput open te trekken. En waarna we naar een gezond topsportklimaat kunnen. En op een gezonde manier onze sport kunnen beoefenen. En er zijn dus 3 mensen die dus eigenlijk zeggen, ja, maar dit is niet. Nu je maakt het, zo maak je het kapot.
Ja, is moeilijk.
Ja, heel ingewikkeld om hierover na te denken.
Ja. Ook Vincent Wevers wordt, net als bijna alle andere coaches, in hoger beroep vrijgesproken van wangedrag. In een vonnis dat eigenlijk opnieuw vooral ingaat op allerlei technische onvolkomenheden in de bewijslast. Of weet je wel, dus technische dingen als ja, dit is lang geleden gebeurd. Maar ja, de Turnbond, ja, die kan eigenlijk niks anders doen dan hem ook weer toe te laten bij internationale toernooien. Onder meer omdat die ook inmiddels de top turnsters, dus Sanne Wevers, maar ook Naomi Visser, allebei lid van het Nederlands team aan het trainen is. Mm. Want in maart van dit jaar begint Sanne Wevers dus ook weer met trainen. En ze wint bij haar comeback, dus prompt goud bij het EK op de balk.
Ja,
ze was het nog niet verleerd. 2 maanden na haar rentree. En wilde ze ook nog 1 keer vlammen op de Spelen. Kwalificeert zich dus ook afgelopen week in Antwerpen met het Nederlands team voor die Olympische Spelen. Met daarin overigens ook Vera van Pol.
Oh, wat een gezelligheid. Moet dat geven in de kleedkamer.
Supergezellig.
Ja. Er zullen heel veel appgroepjes zijn. En dan weer schaduw-appgroepjes waar 1 iemand dan niet in zit. En de anderen dan over die ene gaan zitten roddelen. Ik wil nou niet de roddels voeden, maar dit lijkt me een behoorlijk explosieve situatie.
Ja, maar wat een totale clusterfuck is dit, hè?
Ja, en dat lijkt me ook heel lastig voor de turnbond. Want ja, je wil succes. En je succesvolle turnster zeggen, dan doen we het op deze manier. En dan willen we onze vader erbij hebben.
Ja.
Terwijl alles in je waarschijnlijk schreeuwt van, dit moeten we echt niet doen. Dit is echt slecht voor de turnsport in zijn geheel. Voor het imago van de turnsport.
Ja, en het is natuurlijk ook zo. Weet je, het is moeilijk harde beslissingen nemen als je aan de andere kant geen bewijs of geen veroordeling hebt om op af te gaan.
Nee.
Ja, het is heel ingewikkeld. Ze noemen het zelf, Vincent Wevers zegt ook, dit is een zaak met alleen maar verliezers. Nou, ik denk dat hij daar ontzettend gelijk in heeft. Maar het is vooral heel verdrietig, denk ik, voor alle melders die toch echt, denk ik, wel met een zure nasmaak kijken naar wat er allemaal gebeurd is en wat de gevolgen zijn geweest. En nog dagelijks worstelen met de gevolgen van hun, die Spartaanse manier van trainen vanaf 7, 8 jaar.
Ja, want bedenk hoe je leven gevormd wordt als je in die cruciale jaren, zeg maar, zo aangepakt wordt.
Ja.
En bedenk ook hoe hoog de drempel is om überhaupt kritiek te uiten. Want je zit in zo'n gesloten wereld.
Ja.
Dan wordt je vanaf je 7e dus verteld van, dit is wat er nodig is om de top te bereiken. Wil je de top niet bereiken? Slap Janus. Nou, ga dan maar.
Ja.
Dan ga dan maar wat anders doen. Maar lekker hockey of zo. Maar,
ik vond heel veelzeggend. Epke Zonderland werd gevraagd over hoe die dacht over dat hele turnschandaal. En zei ook, ik had in die jaren bedacht, ik ga mijn dochter nooit op turnen sturen.
Mm-hmm.
Kwam daar later wel op terug. Zei van, inmiddels is er zoveel veranderd dat ik het wel weer aan zou durven. Maar het is wel veelzeggend, toch?
Als Epke dat zegt, inderdaad. En zijn zonen, want ik weet niet of hij 2 zonen heeft. Bert en Jan. Ik weet niet of Bert en Jan op turnen mogen. Ik weet niet hoe het voor de jongens is. Want deze schandalen focussen natuurlijk heel erg op de meiden.
Ja.
Hoe dat voor jongens is, weet ik niet.
Nou, hij maakte daar zelf wel een duidelijk onderscheid in. Hij zei, dat had hij altijd al het gevoel dat het bij de jongens gezelliger was en ontspannender eraan toe ging dan bij de meiden.
Oh jeetje.
Ja.
Ik ben nu zelf een turnmoeder, sinds een aantal weken.
Mm.
Maar ik merk wel dat ik, dit is de turnvereniging in Zwolle en het is allemaal meer een soort van veredelde kleutergym, zeg maar, wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Maar wel dat je op je kievieven bent.
Ja. Ja,
en dat zou ook bij andere sporten misschien tot net iets minder snel zijn.
Als ze de ramen gaan afplakken, moet je opletten.
Ja, nou, er stonden dus wel, zeg maar, schermen halverwege de sporthal. Maar ik dacht later, dat is omdat die kinderen anders alle kanten oprennen.
Ja.
Want ik mocht wel gewoon achter die schermen meekijken met proeflessen en zo. Dus helemaal prima.
Mm.
Maar ik vind dat lastig aan turnen. Ik zie hoeveel plezier mijn dochter eraan beleeft.
Ja.
Maar ik krijg toch een beetje dat Boudewijn de Groot gevoel er soms bij. Van, als ze maar geen turnster wordt, ze schoppen er misschien half dood, weet je. Ze heeft nog talent ook.
Ja.
Zit ik ineens in die wereld.
Wel leuk om met haar nu samen het WK turnen te kijken, denk ik.
Zeker.
Ook de komende dagen nog in Antwerpen. En dat is goed begonnen, hè? Want even naar het nu. Hoorde 1 was voor de Nederlandse dames en heren de kwalificatie voor de landenteams. En hoe vet, Nederland heeft zich dus geplaatst bij zowel de mannen als de vrouwen. En mag dus met een grote delegatie straks richting Parijs. De komende dagen zijn er dus nog allerlei individuele finales. En met het oog op de Spelen is dit wel ook het moment om bijvoorbeeld meer te gaan snappen van die puntentelling.
Okay, ja, fijn.
Misschien ook leuk voor jou als turnmoeder.
Zeker, zeker. Ja.
En ook hoe die puntentelling dus effect heeft op de aard van de sport. Want die verandert dus steeds naarmate die puntentelling verandert.
Wow.
Wat moet je onthouden? De jury waardeert op 2 punten. Allereerst is er de D-waarde, waarbij de D staat voor difficulty. Die wordt vooraf bepaald doordat een jury een vaste score toekent aan een element. En dus het simpelste element krijgt 0,1 punt en het allermoeilijkste een vol punt. De mannen moeten 10 verplichte elementen doen, de vrouwen 8. En daarnaast heb je dan, naast die D-waarde, heb je de E-waarde. Waarbij de E staat voor execution, uitvoering. Dus het gaat dan over hoe vloeiend of netjes of fraai een turner een oefening uitvoert. Daar begin je dan met 10 punten. En voor elke fout krijg je aftrek. Dus 0,1 bij een kleine fout. Maar als je bijvoorbeeld valt van een balk, dan kost je een vol punt.
Oh ja.
En bij een goede oefening kom je dan zo ongeveer tot 14, 15 punten. En dan zijn de D en de E-waarde allebei ongeveer goed voor de helft van de score. Nou, heel lang was sneller, hoger, moeilijker, beter, spectaculairder het adagium bij turnen. En dus lag een enorme nadruk op die D-score. En dat zie je ook, want leuk wat daarmee samenhangt. De gemiddelde lengte van vrouwelijke turners is in de afgelopen 30 jaar gedaald van 1,61 meter, wat niet buitengewoon groot was, naar 1,49 meter. Simone Biles is bijvoorbeeld, weet je dat?
Ja, 1,51 of zo, toch? Zoiets?
1,42 meter.
Zo klein?
Zo klein, ja.
Ja, maar ja. Jeetje, maar dat is dus. En dan recruteer je dus die turnsters ook steeds jonger.
Precies.
En steeds kwetsbaarder.
Ja, exact. Want zo'n kleine gestalte is dus handig om salto's en schroeven mee te draaien. Want wie klein is, blijft dichter bij zijn zwaartepunt en roteert dus makkelijker rond je lengte en je breedte as.
Zij mag dus net in de Baron 1898 in de Efteling. Sorry, ik was afgelopen weekend in de Efteling. En ik moet daar ineens aan denken van Simone Biles moet dan een bandje gaan halen.
Ja, ze moet wel een bandje halen. Ja, zeker. Er is wel twijfel over. Ja, en Epke Zonderland is dus eigenlijk een hele belangrijke exponent geweest van dat spectaculaire circus turnen bij de mannen. Want wat hij deed was echt een gevaarlijke oefening. Weet je, die drievoudige, dat met de driedubbele elementen erin. En tegenwoordig zie je dus in de afgelopen jaren dat de pendulum eigenlijk weer de andere kant op swingt. Dat er eigenlijk sinds die tijd, sinds 2012, veel meer aandacht is en dus ook punten is voor de technische uitvoering. Dus de E-score wordt steeds belangrijker. Enerzijds omdat het een beetje terug is naar de basis van meer soort artistieke, kunstzinnige gymnastiek. Maar het heeft ook te maken met risicobeperking. Want het is natuurlijk, wat er gebeurt, ontstaat natuurlijk een wedloop van steeds linkere elementen. Die dus steeds gevaarlijker zijn voor de turners om uit te voeren. En je wil dat niet aanmoedigen. Nee. Dus om dat te stoppen, zijn bijvoorbeeld de gevaarlijkste elementen krijgen ook bewust een lage D-score, zodat turnsters ook ontmoedigd worden om ze te doen.
Oh, wat goed.
Ja, en er zijn nog meer maatregelen genomen om turnen veiliger te maken en dat echt extreme er een beetje af te halen. Want precies wat jij zei, klein en licht zijn helpt dus om extreme dingen te doen. En hoe jonger je bent, hoe groter de kans is dat je klein en licht bent. Dus in 76 in Montreal was de steg, die ken jij ook, Nadia Comaneci.
Ja.
Over wie we later ook nog eens te spreken krijgen. Maar die was dus 14 toen ze aan de Olympische Spelen deelnam. En toen de perfecte score van 10 punten kreeg in het toenmalige systeem. Dat kan niet meer, want sinds 97 ligt de minimumleeftijd waarop turners mogen deelnemen op 16 jaar.
Heel goed.
Ja, dus ouder, meer aandacht voor de uitvoering. Het is wel. Het turnen wordt er wel minder spannend van om naar te kijken.
Ja, maar aan de andere kant is dus ook dat spectaculaire turnen is ook al is echt leuk als het goed gaat. Dus als Epke zo'n serie aan dingen helemaal goed uitvoert, dan is het leuk om naar te kijken. Zo'n Kovac.
Ja.
Maar het gaat ook 9 van de 10 keer fout. En dan heb je dus gewoon iemand die met zijn snuffert op de mat klapt.
Ja.
Ja, sorry, maar dat vind ik gewoon niet heel leuk om naar te kijken. Weet je, het is geen computerspelletje, het zijn gewoon echte mensen.
Ja, de Casina Kovac Kolman combinatie.
Ja, bedankt.
Ik doe hem nog één keer.
Ja, doe hem nog een keer. Ja. Mooie afsprong. Casina Kovac Kolman combinatie.
Ja. En ik sta.
Misschien ook een leuke naam voor een wielerploeg. Zo klinkt het een beetje.
Precies. We hebben nogal wat schandalen gehad in het turnen. Er is er in ieder geval nog eentje die we niet hebben benoemd. En die naar voren komt in een prachtige podcast Blind Landing van Ari Saperstein. Die hebben we ook gesproken over een turnschandaal in Sydney. En die gaan we later nog publiceren.
Ja, daar heb je een mooi gesprek mee gehad. En er is ook nog een bonusaflevering en die staat nu online. Dat is de opname bij Podemo at the Park. Ik was ziek, maar jij had waardige vervangingen.
Zo.
Geregeld.
Ja.
Nou echt hoor. Sporthistoricus Judith van der Voorde ging met jou in gesprek over, ja hoe kan het ook anders, Amsterdam 1928. Och,
ja.
Dus als je daar niet genoeg van krijgt, als je werkelijk alles wil weten over die Olympische Spelen, en het zijn heerlijke, smeuïge verhalen.
En beelden.
Dan kun je dat luisteren en bekijken. Dat kan via YouTube en via de Podimo app. En het linkje naar dat gesprek zetten we voor jullie in de show notes.
Dan het Chefs de Mission Museum. Elke week kiezen wij uit de roemrechte geschiedenis van de Olympische Spelen één nieuw en bijzonder werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Dat kan een bijzondere foto zijn, of een bijzonder moment, of een bijzondere sporter. Of liefst een combinatie van die drie. Of een schimmel, Nienke de Jong.
Ja, want we gaan het hebben over de Siem. De Siem is het paard waar Jeroen Dubbeldam in 2000 in Sydney goud mee won. Mm-hmm. Op de sprong. Wat echt een unieke prestatie is. Weet je, dressuur, daar is Ankie van Grunsveel goed in. Maar paarden sprongen, dat is niet echt iets waar Nederland nou per se in uitblinkt. En dat verhaal van de Siem is gewoon een heel fascinerend verhaal. Want hij was geboren in 1990. Dan is hij nog bruin.
Ja.
Dan heet hij Haram.
Sorry, toen was hij nog bruin?
Ja, want een schimmel wordt bruin geboren. En wordt hoe ouder die wordt, hoe witter die wordt.
Nou, dit wist ik al niet.
Nou, fun fact over schimmels. Hij wordt geboren in 1990 in Olst. Bij Weijen.
Ja.
Hij heet dan nog Haram, want hij komt uit een stal en ze hebben zo'n stamboek, weet je wel, en zijn naam moet met een H beginnen, dus ze hebben er Haram van gemaakt. Dan wordt hij uiteindelijk uit die stal gekocht voor 3000 gulden door iemand anders uit Olst, die hem ook gewoon laat staan en ermee rijdt en zo. Maar die verkoopt hem uiteindelijk aan een africhtingsstal in Vleuten. Ik weet niks over paardensport, dus ik heb me hier even in verdiept. Dus een africhtingsstal, dus waar je dus jonge, talentvolle paarden naartoe brengt. En waar ze eigenlijk getraind worden. Als waren het Pro Patria en Zoetermeer-achtige turnsters, zeg maar, voor het grote werk.
Mm-hmm.
En daar noemen ze hem de Siem. En Siem komt van schimmel.
Aha.
Hij is dan inmiddels alweer een stuk witter.
Ja.
Zij kochten hem van die persoon uit Olst voor 10.000 gulden. Veel geld. Maar de Siem wordt al snel veel meer waard. Want in die tijd gaan ze ook wedstrijden met hem rijden. En valt hij dus ook nationaal en internationaal op. Als een talentvol paard. Maar wel een onstuimig paard. Jeroen Dubbeldam ziet hem daar ook. En denkt, misschien is dat wel een goed paard voor mij. Jeroen Dubbeldam komt echt uit een...
Die schimmel wil ik wel tussen mijn benen.
Je zat echt te wachten tot je het kon zeggen. Die schimmel wilde hij wel tussen zijn benen, inderdaad. Maar hij keek zijn schoonvader lief aan, want die zit dus ook ontzettend in de paarden. En die schoonvader heeft hem gekocht voor 250.000 gulden.
Okay.
Wat ook al in die tijd een astronomisch paardenbedrag was.
Ja.
Jeroen gaat met hen trainen, met de Siem. En het wil voor geen meter. Want de Siem is echt... die is knettergek.
Onhandelbaar.
Onhandelbaar. Dat is echt, zeg maar, het equivalent van... de jongen van de HAVO, waarvan iedereen wist van... oh, he is up to no good, weet je wel? Zo...
Een beetje jongens laat dan Ibrahimovic, dat idee.
Ja, precies. Hij was een beetje... als Dangerous Minds gemaakt werd met paarden... dan zat hij in die klas, zeg maar. De film Dangerous Minds. Nou,
zou ik graag zien. Zou ik grif 250.000 euro voor betalen.
Dangerous Minds met paarden. Ja, maar ook Jeroen Dubbeldam wil wel op hem zitten... maar hij wordt er heel afgesmeten. En Jeroen Dubbeldam is dan ook al geen pannenkoek, hè? Dat is niet, zeg maar... Dat ben ik niet, zeg maar. Ik word van een paard gesmeten. Jeroen Dubbeldam wordt doorgaans niet van een paard gesmeten. Maar van de Siem wel, de hele tijd. Zet ook, zeg maar, als je dan zo'n paardenbak hebt, hè, waar ze dan in rennen, dan zet hij ook heel vaak zijn voorpoten gewoon op de bak. Zodat hij echt zo, de berijder er gewoon zo afklapt. Jeroen Dubbeldam is echt ten einde raad. Want ze hebben dit beest wel gekocht voor 250.000 gulden. Hè. Dit zou het paradepaardje moeten worden.
Ja.
En het...
Dat is heel duur rookvlees.
Dat is heel duur rookvlees, inderdaad. Incoming Gert van den Hof. Niet te verwarren met Gert van het Hof, de presentator van NOS Futuro Sport, de jongen met die vrolijke blonde krullen. Gert van den Hof is een paardenfluisteraar uit Slagharen. Hier is een andere tijden sport over gemaakt, waarin Gert van den Hof consequent ondertiteld wordt. Wat ik een beetje overdreven vind, maar goed, dat deed men in die tijd nog.
Bij mensen uit Slagharen.
Precies. En Gert van den Hof kijkt de Siem in zijn ogen en denkt... ja, dit is een paard dat lak aan de wereld heeft. En als hij Nick iets niet wil doen, dan doet hij het niet.
Nee.
Punt. Dat ziet Gert van den Hof in de ogen van de Siem. Gert gaat met hem aan de slag, want Gert heeft ook...
Ik zie nu ook een paard voor me dat frikandelbroodjes eet... en Red Bull drinkt in de stal.
Dat stiekem rookt achter de stal. Zo sigaretten tussen zijn hoefjes zo. Nou, dat is de Siem, totale bad boy. Maar Gert van den Hof heeft de reputatie dat hij elk paard eigenlijk binnen 10 minuten kalm kan krijgen.
Mm-hmm.
Hij geeft ook van die...
Fluisterend.
Ja, hij vindt zelf paardenfluisteraar een stomme term, maar daar komt het eigenlijk wel op neer.
Ja.
Hij geeft ook op, weet je, braderieën en paardendagen van die demonstraties, dat hij dan zo'n headset om heeft met zo'n microfoontje. Dat je hem dan zo'n paard ziet temmen. Weet je wel? Je, ja, rustig, ja. rustig. En dan wordt zo'n paard ook rustig op de een of andere gekke manier. Gert die gaat met de Siem aan de slag. En gaat op de Siem zitten. En de Siem wil natuurlijk ook de hele tijd hem eraf gooien. Maar Gert blijft zitten. En op een gegeven moment liggen ze een soort van... is de Siem op de grond gaan liggen. Omdat hij denkt, dan gaat hij er wel af. Maar zelfs dan gaat Gert er niet af. En Gert zegt ook in die andere tijden sport... ik dacht, ik blijf gewoon net zo lang zitten. Want dan weet hij wie de baas is. Nou, en sindsdien ging het goed met de Siem. En ging het ook goed met Jeroen Dubbeldam en de Siem. Al zegt Gert van den Hof er wel over van... ik heb Jeroen Dubbeldam 2 keer zien huilen. En dat was de eerste keer dat hij op de Siem moest toen ik erbij was. Want hij durfde gewoon eigenlijk niet meer. Uh-huh. En de 2e keer was toen hij met hem goud won in Sydney. Er komt nog bijna een kink in de kabel. Want een jaar voor Sydney 2000, dus in 1999... krijgt de schoonvader van Jeroen Dubbeldam een miljoenenbod voor de Siem. Ja. Je hebt hem gekocht voor 250.000 gulden. Uh-huh. Naar de miljoenen. En ze twijfelen toch, want ja, het is veel geld.
Ja.
Toch niet gedaan, omdat ze dus het vertrouwen hebben... dit zou nog wel eens iets moois kunnen worden in Sydney.
Ja.
Anders doe je dat natuurlijk ook niet. Sydney gaat het ook voortvarend. Jeroen Dubbeldam trekt daar heel veel op met Albert Voorn. Dat is een iets oudere springruiter.
Mm-hmm.
Hij trekt ze ook echt aan hem op. Want Albert Voorn heeft al eerder Olympische Spelen gedaan. En die is rustig en bedeesd. En neemt Jeroen Dubbeldam ook op sleeptouw. Ook in de zin van reageer niet over alles op. Je hoeft niet bij alles aanwezig te zijn. Focus je nou maar gewoon op de races die je moet rijden. Ze komen allebei in de finale. En in die finale blijven er na 2 rondes nog 3 ruiters over. Voor de barrage, hè, zoals het dan heet.
Mm-hmm.
Dat zijn dus Albert Voorn, Jeroen Dubbeldam en Khaled Al-Ayt uit Saoedi-Arabië. Dat ook echt een hele goede springruiter is.
Ja.
Allereerst rijdt Voorn, die maakt 1 fout. Albert Voorn maakt maar 1 fout. Nou, dat is wel hartstikke goed.
Ja.
Daarna moet Jeroen Dubbeldam. Dat is natuurlijk best wel een moeilijke situatie. Want Albert Voorn zegt ook in die andere tijden sport van... ja, ik zou kunnen denken, ja, ik wil zelf goud winnen. Dus dan moet Jeroen Dubbeldam een fout springen.
Ja. Ja.
Maar ik wil eigenlijk gewoon dat we 1 en 2 worden. Dus eigenlijk wil ik ook dat hij foutloos springt. Dan hebben we daar meer kans op. Jeroen Dubbeldam rijdt een foutloze... ja, kuur noem je dat dan? Foutloze rit. En daarna komt Al-Ayt. En die gooit na iets van 3 of 4 sprongen er al eentje af.
Mm-hmm.
En dan weet Jeroen Dubbeldam dus.
Ik heb gewonnen.
Ik heb goud.
Ja.
Met dat paard, met de Siem. Naast wie hij dus huilend heeft gestaan. Omdat hij eigenlijk niet op die schimmel durfde, zeg maar.
Ja.
Dat totale onhandelbare, dangerous minds-achtige...
frikandelbroodjes etende.
Sigaretrokende paard. Wat miljoenen waard was. Maar wat
verandert dus... in een topsporter.
Precies.
Ja.
En dat is dus echt met dank aan Gert van den Hof uit Slagharen. De paardenfluisteraar uit Slagharen. De Siem is uiteindelijk mocht met pensioen. Heeft nog heel lang op stal gestaan bij Jeroen Dubbeldam. De stal heette ook de Siem. Want ja. Hoe kan het ook niet?
Heet nog steeds zo zelfs, volgens mij.
Heet nog steeds zo.
Ja.
Siem is wel vorig jaar overleden.
Och, ja.
Maar hij is 33 geworden. Wat voor een paard echt heel oud is. Dus ja, rest in peace de Siem.
Ja.
Je hebt ons een prachtige Olympische herinnering gegeven. En het is een prachtig verhaal om terug te kijken. Ik zal de andere tijden sport ook in de show notes zetten.
Ja, te gek.
Het is toch een half uur lang genieten van een paard. Wat ik niet snel doe, moet ik zeggen.
Van een paard en paardenfluisteraars.
Precies, precies.
Het Chef de Mission Museum kun je vinden op Instagram. @chefdemission. Als je zelf suggesties hebt, stuur ons dan even een berichtje. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
Ja, en we krijgen ook hele mooie dingen binnen van jullie. En dat vinden we echt heel erg leuk. Want ja, dat voedt ook echt onze voorpret. Blijf vooral die dingen delen. En wij reposten dat dan. En dan komen we samen tot een nog grotere collectie van Olympische verhalen. Zo was Björn R. Die vond een donateurskaart van Amsterdam 1992. De Olympische Spelen die we niet hebben gekregen. Hartstikke leuk. En Björn R. tipte ons ook oude videobeelden van het hoogspringen door de jaren heen. Dus echt van St. Louis 1904 tot Tokio 2020. Nou, heerlijk om naar te kijken.
Ja, 2020 met dat ontzettende goede verhaal van die Italiaan. En waar kwam die andere vandaan? Barshim?
Je hebt toch samen toen de gouden medaille
gewonnen? Samen de gouden medaille wonnen, ja.
Ja.
Supermooi moment vond ik dat. Ja, en we kregen een berichtje van Linda Bitter. Die schreef, oh wat heerlijk om dit te beleven. Ik ben helemaal terug op de campingkantine vol Italianen en Hollanders. Alles wat oranje was, hadden we uit de supermarché getrokken. Wortels. En spannend dat het was. Ik heb ook mijn handtekeningenboekje vol lange Italianen en lange Nederlanders weer gevonden. Dit ging dus over onze uitzending met de lange mannen in Atlanta. En ze stuurde ook een foto met een soort groen jaren 90 shirt. Waar met een edding allemaal gekke symbolen op waren geschreven. Waarvan we vermoeden dat het handtekeningen zijn van Nederlanders en Italianen. Super cool. En we kregen tips bijvoorbeeld over een Olympisch hockeyteam van het Olympisch hockeyteam van Zimbabwe. Dat in 1980 goud won en als beloning een zak vlees kreeg van de Mugabetjes.
Nou, dit is dus een verhaal waar ik meteen in wil duiken.
Ja, absoluut.
Het kan heel goed worden. Nou,
ja, keep them coming. We kijken altijd of we er wat mee kunnen voor de podcast. En anders tippen we hem wel als een wiki rabbit hole waar je zelf lekker in kunt verdwijnen.
Wat gaan we deze week kijken, Willem?
Nou ja, ik blijf lekker aangehaakt bij het WK turnen in Antwerpen. Want dat is nog eventjes. Aankomende donderdag en vrijdag zijn de meerkampfinales. En zaterdag en zondag de toestelfinales. En ik moet zeggen, het werkt. Ik was nooit zo geïnteresseerd in turnen. Behalve als we goud wonnen. Maar ik moet zeggen, als je er een beetje in verdiept hebt, wordt het wel echt interessant. En sowieso natuurlijk Simone Biles doet mee. En Sanne Wevers doet mee. Dus er zitten genoeg haakjes naar deze uitzending om lekker naar te kijken. Dus ik schakel in op Sporza dit weekend. En jij?
Ja, nou, ik dacht, ik ga de marathon van Chicago maar eens even bekijken. Want Sivan Hassan doet mee. Het is haar tweede marathon. Nou ja, de eerste die in Londen, die heeft alvast maar gewonnen. En deze marathon kun je ook kijken op Eurosport.
Ja.
En dat is ook een goede voorbereiding. Want we beginnen gewoon lekker aan onze marathon voorpretweek.
Mm-hmm.
Jij hebt nog 2 weken.
Noem dat maar voorpret.
Jij hebt nog 2 weken tot jouw marathon in Amsterdam.
Ja.
En voor de aflevering van volgende week van Chefs de Mission wil ik graag duiken in de geschiedenis van de marathon. En dan wel de marathon van 1904 in St. Louis.
Oh.
Want dat is een verhaal, Willem. Ik hoop dat ik het in 1 aflevering gehoord krijg. Maar daar zit echt alles in over het begin van de Olympische Spelen. En,
meen dat ik er wel eens wat details over heb vernomen, maar dat hele verhaal ken ik niet. Dus ik ben echt super benieuwd.
Absurd.
Ja, en ik ga het hebben over een Engelse schoonspringer die zich inmiddels heeft toegelegd op haken en breien.
Ach, wat leuk.
Ja.
Een soort Bobby Eden, maar dan van het schoonspringen. Ik ben heel benieuwd wie dat nou weer is.
Een soort Bobby Eden, maar dan van het schoonspringen. Ja. Absoluut.
Dit was aflevering 5 van Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Als je wil reageren, dat kan. Je vindt Nienke, mij en het Chefs de Mission Museum via Chefs de Mission op Instagram. Geef ons daar ook alsjeblieft je tips voor mooie onderwerpen waar we het absoluut eens over moeten hebben.
En tip de show aan een paar vrienden en bekenden die ook graag naar sport kijken. Want ja, hoe meer mensen Chefs de Mission ontdekken, hoe meer mensen mee gaan doen aan die voorpret die wij met z'n allen hier in gang hebben gezet. En dat is eigenlijk wat we willen natuurlijk.
Met iedereen beter van.
Precies.
Ja, met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.